Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 19 en daarvan vers 5. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Psalm 19, vers 5. In verband met het heilige avondmaal volgende week zondag willen wij nu op deze voorbereiding voor het heilige avondmaal het eerste gedeelte lezen uit het formulier. Het eerste gedeelte uit het formulier. En daarna zingen wij Psalm 119 vers 13. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof, I see my nood. Psalm 119 vers 13. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie stukken. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprechte wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun harten daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, integendeel. Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Hebreeën 4 en ik lees de versen 6 tot en met 13. Hebreeën 4 vanaf vers 6 tot en met vers 13 en ik lees u dat dit keer voor uit de herziene Statenvertaling. Hebreeën 4 vanaf vers 6. Omdat dan het feit blijft dat sommigen de rust binnengaan en zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was niet binnengegaan zijn vanwege ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een dag, namelijk heden, wanneer hij door David zo lange tijd daarna zegt, zoals gezegd is, heden als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Want als Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet gesproken hebben over een andere, latere dag. Er blijft dus een rust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die rust zelf ook van zijn werken, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En dringt door tot de verdeling van ziel en geest, van gewrichten en merg, en oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij ons hebben te verantwoorden. Tot zover de lezing en het woord van God. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, Hebreeën 4, en daarvan de versen 12 en 13. Ik lees het nog een keer met u. Want het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En dringt door tot de verdeling van ziel en geest, van gewrichten en merg, en oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij ons hebben te verantwoorden. Tot zover. Wij gaan nu samen de Heere danken en bidden en voorbeden doen. Wij willen bijzonder danken voor mevrouw Baartman, die eigenlijk chemokuren zou moeten ondergaan, maar de bloedwaarden waren afgelopen maandag op een wonderlijke manier naar beneden gegaan, zodat ze voorlopig niet aan de chemokuur hoeft. Ook mevrouw Van Heerde is weer thuis uit het ziekenhuis, hoewel ze de komende 6 weken wel zal worden bestraald. We doen ook voorbeden voor het werk in de wijk, waar broeder Visser ons na de dienst nog even iets over zal gaan vertellen. En verder heb ik nog een afkondiging, een mededeling eigenlijk. En dat nemen wij ook mee in onze gebeden. En die afkondiging is de volgende: gemeente. Zoals sommigen van u weten is ons gemeentelid Hanneke Kwakernaak ongehuwd zwanger geworden. De afgelopen week heeft ze voor een afvaardiging van de kerkraad schuld beleden en mocht ze in Gods naam vergeving ontvangen. Wij roepen u allen op om de komende tijd biddend om haar heen te staan en voor zover het op uw weg komt haar met raad en daad te ondersteunen. Zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed. Trouwe Heer in de hemel, almachtige God en Vader. In deze ogenblikken worden wij stil voor u, die grote God. En wij als kleine mensjes, u die vol majesteit en heerlijkheid bent. En wij die door de zondeval verdorven zijn, verloren liggen. U die vol heiligheid bent. En wij zijn zondig. En Heere, nou kunnen wij voor u nooit bestaan, niemand. Als u in het recht gaat treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, dan zijn we nergens. Maar vanmorgen zijn we samengekomen rondom uw woord en dat woord dat is een heerlijk evangeliewoord. U laat ons de blijde boodschap verkondigen dat er voor mensen nog doen aan is, niet van onze kant, maar van uw kant. Omdat u gekomen bent en ons opgezocht hebt in onze misère, in onze ellende. U hebt het initiatief genomen en u kwam in uw Zoon. En uw Zoon gaf zichzelf om ons op te trekken uit onze val en onze verlorenheid. Om ons aan uw hart te drukken, o Vader. Om ons van zondaars te maken tot uw kinderen. Om genade te doen vloeien voor de grootste der zondaars. En dat heerlijke evangelie, die blijde tijding, mag ook vanmorgen worden verkondigd. Mag worden geproclameerd, mag worden uitgebazuind. Jezus neemt de zondaars aan. En dat troostwoord roepen we toe aan allen. En heren, als wij ook persoonlijk door het geloof, door het persoonlijke geloof deel hebben gekregen aan uw genade, o God, dan gaan we ook beseffen wat het u gekost hebt. Dat u uw hart hebt, uw hemel hebt leeggegeven. Dat uw vaderhart heeft gebloed toen uw Zoon stierf. Toen u aangezicht van hem moest afwenden. Wat heeft het u gekost, Heere Jezus, om mij van zonde te bevrijden? Dat heeft invloed op mijn leven. Dan kan ik nooit meer goedkoop zondigen. Dan kan ik nooit meer zomaar voortleven. Als we eenmaal, heren, mogen zien en smaken en kennen uw genade, dan komen we in het wonder terecht. Bewaar ons ervoor als gemeente dat uw genade gaat verbleken, want dan verdwijnt de verwondering. Geef ons een diep besef, heren, van wat het u gekost hebt en wie wij waren. Hoe u ons geschapen hebt, zo rein en zo blank en zo mooi. En wat we nou door de zonde geworden zijn. Maar ook wat uw genade van ons weer kan maken. Dat u ons weer mooi gaat maken. Dat u ons weer gaat herstellen. Dat we het beeld van God weer gaan vertonen door het werk van uw Heilige Geest. En Heere, zo willen we u danken. Dat u daar nog steeds mee voortgaat. We willen u danken, Heere, dat u onze krank heen kent. Liefderijk geneest. Dat u daar, soms doet u dat gewoon rechtstreeks. Soms doet u dat tot verbazing van de doktoren. Als opeens de bloedwaarden naar beneden zijn gegaan. En we uit het ziekenhuis ontslagen worden. En we niet de chemokure hoeven te ondergaan. Een wonder. We willen u daarvoor danken, Heer. En u daarvoor loven en prijzen. Dank u dat u van ons afweet. Dank ook voor mevrouw van Heerden dat ze weer thuis mag zijn. Al is het nog niet aan het einde van de behandeling. Dat u ze ondersteunt en dat ze dat ook mag weten, dat uw handen haar dragen. En dat u meegaat en dat u ook bij haar bent. Wat heerlijk als u dat niet alleen weet met je hoofd, maar ook mag ervaren met je ziel, met je hart. Heren, wij willen u ook danken voor Hanneke. Dat ze ook die weg wilde gaan, die Bijbelse weg, om haar schuld te belijden. En dat we haar in uw naam ook de genade mochten voorhouden. Dat we in uw naam ook die vergeving mochten toezeggen. Wie zijn zonde beleidt en nalaat, die zal barmhartigheid geschieden. Heere, u bent een mild in het schuld vergeven. En dan staan wij hier als schuldbewuste dominee. En als een schuldbewuste kerkraad. En als een schuldbewuste gemeente. En dan kunnen we geen duim boven een ander ons gaan verheffen. Maar dan mogen we opzien naar u die ons aanziet in de Zoon van uw liefde. En dan ziet u in ons niets meer. In Christus volmaakt. In Christus geen enkele zonde meer. Dan ziet u ons in uw Zoon als geliefde kinderen. Als geliefde zonen en geliefde dochters. O Heere, mogen we in dat wonder terechtkomen. Telkens weer opnieuw. Dat we ons mogen verbazen en verblijden. Over dat heerlijke werk, wat u doet voor ons en wat u nog doet aan ons. Heren, zo willen we u vragen om uw zegen ook voor het werk wat gaat gebeuren in de komende maanden hier in de wijk. Heren, een groot werk. U hebt de plannen, u hebt de verlangens ook op de harten gelegd van velen van ons. En dan, heren, bidden we u ook heel intensief. We kijken niet naar mensen, want ach, wij kunnen het niet, heren. Maar de opdracht ligt er. En als u zendt en als u stuurt, ook in de wijk, om kerk in de wijk te zijn, dan gaat het niet om ons. Dan maken we geen reclame voor onze bondsgemeente. Maar dan mogen we uw naam hoog houden. En dan mogen we gaan in uw naam. En dan mogen we van de Heer Jezus leren vertellen. En van de Heer Jezus leren zien. Hem gestalte geven. O Heer, dat kunnen we ook niet. Als er een moeten is. En als wij het moeten doen, dan gaat het verkeerd. Maar Heer, wij willen ons door u laten gebruiken. En wil u het dan doen. Heel het werk. Door ons heen. En daarom zijn we afhankelijk van u. Maar ook ontvankelijk. Schenk ons dan alles wat nodig is. Om ook een getuige van u te mogen zijn. In de kracht van de Heilige Geest. Heren, wat uw zegen op dat werk ook mag rusten. Op het werk hier in de gemeente en rondom de wijkgemeente. Als u het huis niet bouwt, opbouwt en uitbouwt, dan is het allemaal te vergeefs. Maar heren, wij heffen onze ogen op tot u die in de hemel zit. En wij verwachten van u grote dingen, omdat u een groot God bent. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 33, vers 2 roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. En ook vers 7, de grote schepper van alle dingen. Psalm 33, vers 2 en 7. En er zal worden gecollecteerd. De eerste is voor de diaconie, met bestemming het diaconaal maatschappelijk werk. En de tweede is bestemd voor de kerkvoogdij. Thank you. Gemeente, kinderen, we gaan het vanmorgen hebben over een zwaard. Nou heb ik in mijn studeerkamer, een heel mooi zwaard staan. Een sierzwaard. En dat zwaard, dat zit in een hoes. Een schede. En ik zal je vertellen, kinderen, dat mijn jongste dochter, Deborah, die heeft daar wat naar gekeken. En die heeft er wat mee gespeeld. Maar ze mocht het zwaard nooit uit die hoes, uit die schede halen. Want dan zou het gevaarlijk zijn. Nou, dan wordt de Bijbel vergeleken met een zwaard. En dat zwaard, die Bijbel, die moet uit de hoes. En als die eruit gaat, en je doet hem open, en je gaat hem lezen, dan heeft dat woord de werking van een zwaard. Dat kan je raken. Dat kan je ook treffen. Het is eigenlijk een beetje risicovol, gevaarlijk, om onder het woord te zitten. Want u hebt de kans dat u vandaag geraakt wordt. En dat hoop ik. Dat je getroffen wordt door het woord van God. Het woord als een zwaard, daar gaat het over. Ik ga beginnen met een voorbeeld. Je had een opwekkingsprediker in de 19e eeuw, een hele beroemde, Cesar Millan. En die heeft velen tot zegen mogen zijn. Een gemeente, die rondreizende prediker, Cesar Millan, die zat een keer in een treincoupé richting Parijs. En die zat tegenover een man, en die man die geloofde eigenlijk nergens in. En die man kwam steeds maar met argumenten tegen het christendom aanzetten. En dominee Millan die antwoordde telkens met een bijbeltekst. Dominee Millan kende veel bijbelteksten uit zijn hoofd. Die had hij geleerd en die had hij paraat. Hij kende de Bijbel goed en hij gaf antwoord door middel van een bijbeltekst. Niet één keer heeft hij anders geantwoord dan gewoon een bijbeltekst aanhalen. En elke keer als zijn tegenstander met een nieuw argument kwam tegen God en geloof en christendom, dan kwam Millan hem te weerleggen met een bijbeltekst. En op een gegeven moment was die man zat. En toen zei hij, begrijp je dan niet dat ik helemaal niet in jouw Bijbel geloof? Daarom is het toch ook volkomen zinloos dat je je steeds op die Bijbel beroept. En toen zei dominee Millan, haalde hij een woord van Jezus aan, ook een bijbeltekst. En toen zei hij tegen die man, als je niet gelooft dat ik het ben, dan zult gij in uw zonden sterven, zegt Jezus. Einde gesprek. Een jaar later kreeg dominee Millan een brief van diezelfde man. En die schreef daar dit in. U hebt het zwaard van de geest genomen, het woord van God, waarmee ik slag na slag te incasseren kreeg. Elke keer dat ik dacht om die slag af te wenden, af te kunnen weren, kreeg ik weer een nieuwe slag van dat goddelijke zwaard te incasseren. U liet mij voelen, dominee, dat ik niet tegen u, maar dat ik tegen God streed. Die man was om. Was tot bekering gekomen, geraakt en gered door het zwaard van het woord van God. Nou, gemeente, zo hebben wij een zwaard. Een tweesnijdend zwaard in je hand. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. Het woord van de waarheid maakt vrij, zongen we gisteravond op de zingen. En dat woord doet zijn werk in de kracht van de geest. Voorbereiding heiligavondmaal. Ik weet niet hoe je zit. Of je al een klein beetje mee bezig bent met volgende week. Er kan in zo'n voorbereidingsweek weer heel veel op afkomen. Niet standaard, maar het gebeurt wel vaak. Van alles en nog wat. Ook bestrijdingen van de Satan. En dan denk ik, mensen, gemeenteleden, broeders en zusters, ik denk dan aan dat prachtige beeld van Bunyan. Daar komt dat zwaard weer terug. Velen van u kennen gelukkig nog de christenreis van Bunyan. Dat hij op een gegeven moment langs het kruis gegaan is en geknield heeft en zijn zondepak kwijtgeraakt is. En dan achter Jezus aan, de smalle weg. En dan krijgt hij op een gegeven moment te maken met Apollyon, de duivel, de tegenstander. Een geestelijke strijd en daarom heb je dat zwaard nodig. We zitten in een gevecht, een strijd, een geestelijke strijd. Er zijn vijanden. En dan komt die Apollyon reusachtig als een geweldig beest op hem af. En dan komt hij onder. Maar hij heeft een zwaard, christen. Hij heeft een zwaard. En met dat zwaard dan brengt hij grote wonden toe aan de duivel. En hij wordt zelf ook gewond. Ja, ook wel. Maar niet dodelijk. Er komen er wat bladeren op te liggen van de boom des levens om zijn wonden weer te helen. Allemaal. Maar dan met dat zwaard kan hij de Satan overwinnen. En zo heeft de Heer Jezus ook gedaan. Ook de Heer Jezus, de overste leidsman en volleinde van het geloof, die werd ook aangevallen door de duivel. En de Heer Jezus kwam ook alleen maar met de Bijbel, het zwaard, er staat geschreven. En de Satan moest het verliezen. Vanmorgen, het woord als een zwaard. Ik zet boven de preek de werking van Gods woord. En er zijn er twee gedachten. De eerste gedachte is vers 12. Daar lees ik het zwaard van het woord. Er staat, want het woord God is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Het gaat door tot de verdeling van ziel en geest, van samenvoegselen, gewrichten en van merg. En is een oordeler van gedachten en overleggingen van het hart. En de tweede gedachte is de God van het woord. Dat is vers 13. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. De werking van Gods woord. We letten ten eerste op het zwaard van het woord en ten tweede op de God van het woord. Waar gaat het over in Hebreeën 4? Nou, Paulus die schrijft aan Messiaanse Joden. Messias belijdende of Jezus gelovige Joden. En Paulus die spoort hen aan om te volharden in het geloof in de Heer Jezus als hun Messias. En hij waarschuwt ze, wat dat betreft is Hebreeën een prachtige, maar ook een hele ernstige brief. Hij waarschuwt ze tegen geloofsafval. En dan gebruikt hij het beeld van de Israëlieten in de woestijn. En ze waren verlost uit Egypte, maar de merendeel kwam niet in Kanaan aan. Waarom niet? Ze waren verlost. Maar tijdens die woestijnreis waren ze toch omgekomen door middel van hun ongeloof en door middel van hun ongehoorzaamheid aan het woord van God. En daarom, we hebben het gelezen in Hebreeën 4, daarom zegt Paulus, heeft op een gegeven moment de Heer gezegd, hij zwoer in zijn toorn, jullie zullen allemaal als lijken vallen in de woestijn, behalve Jozua en Caleb. Hij zwoer in zijn toorn, als ze altijd maar weer ongehoorzaam, ongelovig waren, God verzochten. Dan zal er geen van jullie in Kanaan meer komen. Niemand zal tot mijn rust ingaan. En dan komt daar die oproep, als je nou zijn stemmen hoort, wees niet langer koppig. Verhard je niet, maar laat je leiden door zijn stem. U weet wie het zegt, u weet wie het zegt. Zeg je dat ook wel eens onderling? Je zit op een verjaardag, je maakt eens een geintje en een grapje. En het is een kwinkslag. En je kan er even niet tegenop zeggen, ach, ik weet wie het zegt. Van domme opmerking, ik weet niet, zeg je dan. Ik kan het wel van hem hebben, maar hij zelfs meer van die domme dingen. Zomaar een grapje. Je neemt het in een korreltje zout. Maar vanmorgen gemeente, zegt Paulus, weet wie het zegt. God spreekt hier, God. En zijn mond, in zijn beloften en in zijn bedreigingen, dat maakt hij waar. Het staat geschreven, maar het gebeurt ook. Als God zegt, en nou is het klaar, dan is het klaar. Dan komt er ook niemand meer in Kanaan aan. Dan ben je wel heel ver gegaan. Maar wat God zegt, leer zo te luisteren naar het woord van God, alsof God zelf tot je spreekt, luid en duidelijk vanuit de hemel. Zo moet je luisteren naar het woord van God. Je weet wie het zegt. Ja. Nou, dan gaat hij verder. Dan gaat hij verder over dat woord. Dan zegt hij, een van de kenmerken van het woord, dat is dat het levend en krachtig is, vers 12. Levend. Dat woord, daar zit power in, daar zit leven in. Dat maakt ook levend. Door het woord heeft God de hemel en de aarde gemaakt. Zo krachtig is dat woord van God. Door dat woord van God, hij heeft maar te spreken en je wordt verlevendigd in je hart. Spreek slechts één woord, Heere, en mijn knecht zal genezen zijn. Zit er kracht in het woord? Het woord is levend en dat is ook levend maken, maar ook krachtig. Het is niet, het zit vol energie, staat er letterlijk. Het is niet leeg, het is niet loos. Het heeft zijn werking, het keert nooit leeg terug. Al denk je van, nou dat gesprek, dat gaat niet en zo. En het is een discussie en einde gesprek, boos. Als je het woord van God hanteert, dan werkt dat wat uit. Dat heeft het al gedaan in zoveel eeuwen. En in zoveel mensenharten. Door het woord. Ook hier in de wijk. We komen met het woord van God. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. En als dat zwaard uit de schede gaat, dan gaan er dingen, dan verandert God daarmee mensen. Ik denk aan Saulus op de weg naar Damascus. En dan ontmoet hij de Heer Jezus. Hè? En dan staat er in de Bijbel dat er uit de mond van de Heer Jezus komt een tweesnijdend zwaard. Dat is het woord. En dan spreekt de Heer Jezus tegen Saulus: Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? En hij wordt uit het zadel getild. Daar ligt hij. Zo krachtig is dat woord. Of je het leest, of je het hoort vanmorgen, of je het zingt, het woord, maar het woord doet wat. Omdat het een goddelijk woord is. Kinderen, ik heb eens gelezen in voorbereiding op deze preek van zigeuners in Roemenië. Een zigeuner in Roemenië die sigaretten rolde met vloedjes van dun papier. En er was een drugsdealer bode en die bood hem drugs aan op dunne bijbelblaadjes. Nou ja, en daar rolde hij dan sigaretten wel. En op een gegeven moment kijkt hij naar zo'n dun velletje wat er eigenlijk op staat. En hij komt voor het eerst met een blaadje uit de Bijbel in aanraking en hij leest het. En dat ene velletje, dat wordt het middel tot zijn verandering. Zo bij God. Daar gaat een knop om en hij gaat op zoek naar een echte Bijbel. En dan gaat hij lezen en komt op bekering. Zo werkt God. Neem en lees. En ongelukkige mensen worden gelukkig. En dronkaards, die worden blijde mensen. Het woord is niet alleen prachtig om te lezen, prachtig om te horen, prachtig om te zingen. Maar het woord is niet alleen prachtig, het is ook krachtig. Doet wat. Dan zegt Paulus hier, het is een scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het wordt hier vergeleken, die kracht van het woord vergeleken met een tweesnijdend zwaard. Waar je dus aan de ene kant en de andere kant is het gewet, snijdt het. Niet aan één kant, maar aan beide kanten. Nou, misschien is zegt, je kan het vergelijken, dat woord, die tweesnijdend, met Oude Testament, Nieuw Testament. Ah, mooi gevonden. Of in het Oude of Nieuw Testament lezen, doet wat. Luther zegt dat tweesnijdende, dat duidt op de verschrikkende werking, de vertroostende werking van het woord. Ja, dat is ook waar. Het woord wondt en het woord heelt. Het is wat meer en wat anders dan een adreskundeboek of een geschiedenis of een wiskundeboek. Godsboek. Het woord is aan de ene kant zoeter dan honing. Dat is die helende werking. Heerlijk, uw woord kan mij. We hebben gezongen op Psalm 19. Zij streeft in de heilzaam zoete honing vette boom. Dat is de ene kant zoeter dan honing. Ik bewaar het als een snoepje onder mijn tong. Ik kan er heel de dag over nadenken. Heerlijk woord. Maar dat woord is aan de andere kant scherper dan een tweesnijdend zwaard. Je hoeft er maar even aan te zitten in je bloed. Het is een risico als je onder het woord komt. Je hebt kans dat je geraakt wordt. En dat gebeurt. Als de Heilige Geest daarin meekomt. Kijk nou eens naar Petrus op de Pinksterdag. Daar zie je dat het woord van God als een zwaard werkt. Daar staat Petrus te verkondigen. Hè? En daar zitten er 3000 te luisteren. Niet 300, maar 3000. En door die ene preek waar de Geest in meekomt. Maar de Geest het woord gaat gebruiken, de lippen van Petrus. En 3000 die worden doorst, gestoken in hun hart. Het is alsof de punt van het zwaard, de punt van het woord, alsof het door hun hart heen gestoken wordt. En daar liggen ze. Geveld. Wat moeten we doen om behouden te worden? Kinderen. Ik zal het vertellen. Weet je wat het Latijnse woord voor zwaard is? Ik ga het verklappen. Dat is het woord gladio. Daar komt het woord gladiator vandaan. En een gladiator, dat is een zwaardvechter in de arena. Die het zwaard zet. Doordrukt. In het hart van zijn tegenstanders. Dat is de werking van het woord. Ze gaan het verliezen van God, die 3000 op de Pinksterdag. Zondaars die getroffen worden door het woord van God. Ook gelovigen hoor. Ook gelovigen. Als David gezondigd heeft en dat probeert te verdoezelen en dat houdt hij 9 maanden lang vol. En dan komt daar een profeet Nathan. Die vertelt een verhaaltje en hij trapt erin David en opeens zegt Nathan, gij zijt die man. Dan drukt hij als het ware het zwaard van het woord dwars door het hart van, door het geweten van David. Gij zijt die man. En weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt hij op datzelfde moment door schuldbesef getroffen en verslagen. En daar ligt hij. Voor God. Moet hij gaan verliezen. Als kind van God. Knecht van God. Als avondmaalganger. Dat woord dringt diep door. Kan ook anders. Kan ook zo zijn dat je geraakt wordt door het woord, door het zwaard, door zo'n scherpe snijkant. Dat je geraakt wordt vandaag. En dat je boos wordt. Dat je boos wordt. Toen Stefanus sprak tot het Sanhedrin, het woord van God, staat er, en het woord van Stefanus doorsneed hun harten. Zie je weer die snijdende werking? Doorsneed hun harten. Ze knesten hun tanden. En ze stenigden hem. Maar ze waren geraakt. Alleen, ze hadden het niet verloren. Zal ik nog een paar voorbeelden geven? Maar je ziet de werking van het woord. Ik denk aan de stadhouder Felix. Allemaal in boekhandelingen. Paulus. Het gaat over het woord van Petrus. Pinksterdag. Stefanus. Doorsneed de harten van de Sanhedrin. Paulus. Daar staat Paulus voor de stadhouder Felix. En hij spreekt over het geloof in de Heer Jezus. Maar hij spreekt ook over Felix. Over rechtvaardigheid en matigheid. En een toekomend oordeel. En dan wordt die Felix. Die wordt bang. Die staat te sidderen op zijn been. En dan. Gaat hij het verliezen van de God van Paulus? Nee. Ga weg. Hij ontwijkt het zwaard. Ga weg. Kom een andere keer wat weer terug. Je kan geraakt zijn. Een schampschot. Een schaafwond. En met een bloedend hart en een bloedend geweten toch bij Jezus vandaan lopen. Ik denk aan de rijke jongeling. Het woord van Jezus snijdt het zwaard uit zijn mond. Wat moet ik doen, meester, om behouden te worden? En dan komt het zwaard. En dan zegt de Heer Jezus tegen die rijke... Hij had hem lief, hoor. Hij had hem lief. Dan zegt de Heer tegen die rijke jongeling... Dan zegt hij... Dan moet je alles verkopen. En dan de armen geven. En mij volgen. Dan krijg je een schat in de hemel ervoor terug. En dan staat er... En hij ging bedroefd weg. Hij was gewond door het woord van God. Maar niet gewonnen. Met een bloedend geweten, toch bij Jezus vandaan. De werking van het woord. Mag ik zelf vragen, gemeente? En als ik u een vraag stel, dan stel ik die vraag ook natuurlijk aan mezelf. Ben u wel eens echt geraakt door het woord? Echt. Echt getroffen door het woord van God. Niet dat je het allemaal prachtig vond. Maar dat het hier van binnen, dat het verder kwam. Dat het hier dwars doorheen ging. En ben u daarna ook nog wel eens een keer meer geraakt door het woord? Echt? Hoe komt het dat het woord zo weinig uitwerkt? Hoe komt dat? Goeie vraag. Komt het omdat de dominees van tegenwoordig, daar behoor ik dus ook bij, dat wij die scherpe punt er een beetje af hebben gebroken. De ergernis eruit gehaald. De ergernis. Als we nou kerk worden in de wijk en we praten toch tegen elkaar. He, dan moeten we eigenlijk een kerk maken waar iedereen het een beetje naar zijn zin heeft. Maar dan is de ergernis eruit. Het evangelie is niet naar de mens. Dat is de ergernis. En die punt die moet er wel aan blijven. Ik kan het zwaard stomp maken. Doordat ik het in de hoes houd. En wat die hoes dan ook is. Hè, maar ja, dat kan zijn een bepaalde dogmatiek. Dat kan zijn een bepaalde traditie. Maar ik zorg dat die Bijbel zo in die hoes blijft. Dat het mij niet echt gaat treffen. Of je kan een schild met je meenemen. Het schild van het ongeloof en al die slagen. Ze ketsen af, want u hebt uw ja maar al gereed. Wat zegt Paulus nog meer? Even kijken. Scherper dan een tweesnijdend zwaard en ga door tot de verdeling van ziel en geest. Dat wil zeggen, als het op je afkomt en het gaat dwars door je heen, dan gaat het ook je zielenleven, je psyche, je gevoelsleven ontdekken, ontbloten. Blootleggen. En je geest, je overleggingen. En er wordt gesproken over de samenvoegsels, de gewrichten en het merg. Het gaat door merg en been. En is een oordeler, een criticus van je gedachten en van je overleggingen van je hart. Je voornemens, je motivatie. Je kan je opgeven, je kan meedoen met je motivatie, dat weet God. Je zelfzucht en je zelfliefde en je zelfhandhaving en je trots en je afkeer en die dingen die toch nog diep van binnen er zijn, dat woord legt het allemaal bloot. Onder de kritiek van het woord komt het, het raakt zo diep van binnen, dat zegt Paulus hier. Ja. Het verdeelt. Het snijdt die punt, maar het verdeelt ook. Het verdeelt. Er komt scheiding. Weet je wat Jezus zei? Ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen. Typisch woord. Ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard. Zoon tegen vader. Moeder tegen dochter. En schoonmoeder tegen schoondochter. Dat woord dat brengt scheiding aan. Zelfs binnen één gezin. Zelfs binnen een volk, Jozua en Caleb, ja, de rest, nee. Dat woord, dat snijdt, dat scheidt. Dat scheidt mensen in twee groepen. Het woord van het kruis, dat is dwaasheid voor degene die verloren gaan. En het is een kracht Gods voor degene die zalig worden. Nou, dat is het zwaard van het woord. Al zou ik een andere beeld gebruiken, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dan zou ik het beeld willen gebruiken van de werking van het woord als de werking van het mes van een chirurg. Een scalpel, een mes, een ontleedmes van een chirurg. Voorbereiding avondmaal. Dat mes van de chirurg, dat is nodig, waarom? Om de organen bloot te leggen. Nou, die worden hier genoemd, ziel, geest, merg. Gedachten, harten, gewrichten. Het mes is ten eerste nodig om organen bloot te leggen. En vervolgens gaat die chirurg dan beoordelen hoe de toestand en de werking van die organen zijn. Nou, zo is het met het woord van God. Het woord van God, als dat op je afkomt in zijn scherpte, inclusief die punt, dan pleegt het sectie. Dan legt het wat open. En het veld oordeel, het is een oordeler, het veld oordeel over de werking van je inwendige organen. Om het nou zo te zeggen, de Heere kijkt naar je hart. Het hart komt bloot te leggen en je wil komt bloot te leggen en je gevoel komt bloot te leggen en je verstand wordt onthuld. En die grote chirurg die ziet in mijn hart, hij ziet de kiem van boosheid of de kiem van bitterheid. Wortel van bitterheid, dat moet ik eruit halen. Of hij ziet in mijn gevoelsleven Hij ziet een woekering of een eeltlaag. Ik ben aan het verharden. Of hij ziet in mijn wil opstand. Ik hou van Jezus, maar ik onderwerp me niet aan zijn heerschappij. Ik wil het eigenlijk toch nog een beetje zelf in mijn hand houden. En dat woord legt het bloot. Dat moet er uitgesneden worden. Voordat je aan het avondmaal gaat. Voordat je aan het werk gaat in de wijk. Zo kan God je niet gebruiken. Echt niet. Zo kan God je niet gebruiken. God heeft ons helemaal niet nodig. God heeft ons helemaal niet nodig. God wil ons gebruiken. Ja, maar God wil niet iedereen gebruiken. God wil alleen maar die mensen gebruiken die zich onder dat chirurgenmes van hem laten ontleden. Die het zeggen, Heere, maak me rein voor u. Die kan die gebruiken. Dan word je een vat bruikbaar voor de meester. En als je dat niet wil, dan moet je je naam zo gauw mogelijk dadelijk schrappen van die lijst. Dan ben je alleen maar een staande weg. Ja, maar er blijven er zo weinig over. Schijt er nou toch uit. Dacht je dat het aan de aantallen ligt? Nee, dan moeten er meer af dan dat erbij moeten. Weet je dat? Moet je hem goed verstaan hoor. Je moet hem goed verstaan. We kijken niet naar aantallen. God ziet traagheid. Of hij ziet een stukje hoogmoed. Of dat wijk af. Of daar is het niet helemaal goed. Dan zie ik een tumor, een woekering. Geef ik God in de voorbereidingsweek, Heere, geef ik u gelegenheid om dan dat mes er maar in te zetten. Snijd er maar uit, Heere. Opereer me maar. Helend, uiteindelijk bedoelend mijn genezing. Haalt die gevaarlijke, ongezonde, die plaag van mijn hart. En al die kiemen, Heere, wilt u het weghalen. Opdat ik bruikbaar mag zijn voor u. God legt als een chirurg, hij legt het bloot. Niet voor hemzelf, maar voor ons. Opdat wij gaan erkennen. Opdat wij gaan zien wat voor allemaal nog voor boosheid er is. En dat we het door hem laten weghalen. Nou, tweede gedachte. Dat is de God van het woord. Dat is vers 13. Ik heb het gehad over Gods woord en nu gaan we het hebben over Gods alwetendheid. Want dat staat het over, gaat het over in vers 13. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. Ja, het ging er net over het woord. Niet redeneren over het woord. Het woord moet niet beredeneerd en het moet ook niet bepreekt worden. Ik vind het heel fijn dat er, vanavond weer een jeugdvereniging is. En dat is ontzettend mooi dat je met het woord bezig bent. Maar één ding moet je goed onthouden. Als ik deze tekst lees. Het woord dat dient er niet voor om bepreekt of beredeneerd te worden. Besproken te worden. Het is niet gezellig keuvelen over een Bijbels thema. Nee, dan wordt God niet tegenwoordig gesteld. Dan word je niet aan je zonde ontdekt. Dat kan er ook geen plaats zijn voor die vergevende liefde van Christus. Preken, dat is opereren. Het hart opensnijden opdat het gevuld wordt met het evangelie. Met de genadende liefde van Christus. En nu God. Nu God zelf. Dan wordt er in vers 13 gesproken over de alwetendheid van God. Geen schepsel is voor hem onzichtbaar. Alle dingen naakt en geopend voor hem. Gods alwetendheid. Voor God zijn we een open boek. Alleen we weten het zelf niet, maar voor God zijn we een open boek. Gods alwetendheid. Laten we kijken naar de omvang van Gods alwetendheid. De omvang. Geen schepsel is onzichtbaar voor hem. Geen engel. Geen plant, geen dier, geen mens, geen gelovige, geen ongelovige, geen demon, gevallen schepsel. Geen schepsel is voor hem onzichtbaar. En niet één ontglipt zijn oog. God ziet alles. Of je nou bent op bergen of in dalen, ja, overal ziet hij je. Dat is een enorme troost voor tobbende gelovigen. Dat de Heer je ziet. Die wij afweten. Dat je nooit mag zeggen, mijn weg is voor de Heer verborgen. Nee, dan doe je tekort aan zijn alwetendheid. Ook al heb je het moeilijk. Tegenslag op tegenslag. Ook al voel je je krachten wijken en bezwijken. Al voel je vaak een moedeloos kind van hem. Ben ik dat eigenlijk wel? Moe getopt. Ja. Al zijn je ogen soms vol tranen, je wil het niet weten. En je hart vol vragen. En je ligt op je knieën en je weet niet wat je moet bidden, maar hij ziet het. Alle dingen zijn naakt en geopend. Hij ziet je. Hij ziet ook de zondige mensen, ongelovige mensen. Je kan nooit achter Gods rug omzondigen. Hij ziet alles. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En dan staat de gemeente in vers 13 een hele opmerkelijke uitdrukking. Dat was voor mij echt helemaal nieuw. De kanttekeningen wijzen erop. Die goede oude kanttekeningen. Er staat twee woorden. Alle dingen zijn naakt en geopend. Weet je wat dat wil zeggen? Dat zegt iets over de aard van zijn alwetendheid. De omvang is alles. Alles ziet hij. Maar hoe ziet hij? Wat is de aard van zijn alwetendheid? Alle dingen liggen voor hem naakt en geopend. En voor dat woordje geopend staat er in het Grieks een heel bijzonder woord. Dat is het woord, hoe moet ik het zeggen? Met een achterover gebogen hals. Ja, is dat een rare uitdrukking? Met een achterover gebogen hals. Ik zie het verband niet. Nou, ga het uitleggen. Paulus schrijft hier aan Messiaanse Joden. En de Joden waren gewend met de tempelgebruiken. De tempel. De priesters. De offers die gebracht werden op het altaar. En hoe deed die priester dat als hij ging offeren? Dan werd het offerdier, het lammetje, geslacht. Nee, dat lammetje werd eerst ontdaan van zijn vacht. En vervolgens werd het geslacht. En dan moest die priester, voordat het op het altaar kwam, moest die priester eerst keuren of dat lam gaaf was, heel was. Of er geen vlek of smet of rimpel of iets aan was. Het moest een volkomen gaaf lammetje zijn. En daartoe moest dat offerdier eerst worden, eerst moest die vacht eraf. Die prachtige witte vacht. En dan bekeek hij dat naakte dier, vachtloos. Alle dingen zijn naakt, vachtloos. En dan bekeek hij of dat naakte dier, of het inderdaad, of het gewoon kosher was, perfect was. Nou, als dat mooie witte vachtje eraf was, werden die lichaamsdelen bekeken, naakt voor de priester. Maar dan, alle dingen zijn naakt en geopend. En vervolgens werd dat beestje geslacht, hè? Dan werd hij gekeeld. En dan het mes van die priester ging van de hals, zo in de lengte, werd hij zo opengereten, dat beest. En dan werden die organen, die inwendige organen, werden dan bekeken door die priester of dat ook allemaal normaal was. En als dat dan ook goed was, als de buitenkant, het velletje, maar ook de binnenkant perfect was, volmaakt gaaf was, dan mocht dat lammetje worden geofferd aan de Heere God. Naakt, buitenkant velletje en geopend, de binnenkant. Op de slag, gekeurd. Dat wil zeggen. En wat wil dat nou voor ons zeggen? Nou gemeente, ik denk dat dat dit wil zeggen. Dat God niet alleen naar je buitenkant kijkt, maar ook naar je binnenkant. Dat hij zelfs dwars door onze vrije buitenkant heen kijkt. Zo doordringend is zijn alwetendheid. Wij kennen elkaar, u kent elkaar als gemeente, gezellig gisteren, gezellig in de bank. Ja, een praatje met deze en gene, hoort er allemaal bij. Maar we kennen elkaar alleen maar van de buitenkant. Ik hoor uw praat, ik zie je gelaat. En ik zie ook je gewaad, maar dat allemaal buitenkant. Maar hoe het nou van binnen in je is, die binnenkant van de mens, dat is zo moeilijk te doorgronden. Echt. Wat gaat er nou in uw hoofd om? Wat vervult nou op dit moment jouw hart? Hoe zit je nou in je bank, je geweten voor God? Is het vrede? Leef je ergens gewoon overheen en doe je alsof? Maar de Heer, die ziet het gewoon, helemaal. Ben je nou zijn kind of ben je nog vijandig? Staat die naam geschreven? Ik herinner me een uitspraak die ooit is gelezen bij dominee Van der Poel. Uit Ede, die oud geïnformeerde dominee, zegt: die had een godvrezende moeder, die was met een drieënig God verzoend. Met jouw wet te zeggen. Hij zegt: al zou je mij, als van die typische uitdrukkingen, als je het één keer hoort, dan weet je ze. Hij zegt: al zou je mijn moeder opensnijden, dan zou je in het hart van mijn moeder een drieënig God vinden. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En al zou God jou nou opensnijden, wat zou hij dan vinden in je hart? Misschien nog een wortel van bitterheid. Misschien nog een wortel van zelfhandhaving. Misschien nog een verborgen zonde. Maar je kan het voor God niet verhelen. Hij stelt onze heimelijke zonde het licht van de aanschijn. Hij heeft wel eens tegen de Heer gezegd: Heere, kijk maar in mijn hart. Kijkt u maar in mijn hart. Ik heb voor u niks meer te verbergen. Ik leg voor uw oog mijn hart en mijn wandel bloot. En ik wil niets, o God, voor u daarvan verhelen. Kijkt u maar in mijn hart. Dat was de gestalte van Petrus. Och, 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 Petrus. Wat een man, zeg. Wat een herkenbare man. Wat ging die op zijn snuffert, werkelijk. Maar als het al aankwam, ja, hou nou van me, Petrus. Hou nou van me. Ja, Heere, kijkt u maar in mijn hart. U weet toch alle dingen. U weet gelukkig. Onder die as en onder die rook en onder die puinhoop. Dat er toch van binnen wat sintelt en wat tintelt en wat gloeit. En dat is dat ik u lief heb. Dan ben je volgende week zo welkom, hè. Dan ben je zo welkom. Ja. We kunnen een vachtje hebben. Maar God ziet door ons vachtje heen. Dat gaat heel ver, heel diep. Wat snijdt het scherp en wat gaat het diep? Het kan zo mooi zijn aan de buitenkant, ook met je praat. Je zegt precies wat gewenst is. Wat kerkpolitiek correct is. Maar toch, als de Heer Jezus nou tegen je zou zeggen: je bent een wit gepleisterd graf. Je ziet er mooi uit aan de buitenkant, van binnen is het dood. Dood. Het leeft niet. Ja. Ja. Nou, gemeente, we gaan eindigen. Er is een kinderlied. Ik heb dat ooit gezongen ergens op een vakantie in een of andere club waar die meiden waren. Het kan zo vertroostend, het kan dreigend zijn, maar het kan ook zo vertroostend zijn. Ja, er is een kinderlied dat zegt dit. Kennen jullie dat, kinderen? God kent jou vanaf het begin. Hij kent je van buiten en van binnenin. Ja. Hij kent jou en al je verdriet. Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. Ja. Mooi vers. Gods alwetendheid, gemeente. En dan eindigt het met deze zin. We hebben de omvang gezien, alle schepselen. We hebben de aard gezien, naakt en geopend. En dan eindigt het met de ernst. Naakt en voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Voor wie we verantwoording hebben af te leggen. Zien in staat het daar. Naakt en geopend voor God. Voor God met wie we te doen hebben. We hebben niet te doen met mensen. Met fijne mensen. Met kerkelijke mensen, met geestelijke mensen. We hebben te doen met God. Voor wie we rekenschap hebben af te leggen. Weet je hoe die God genoemd wordt in Hebreeënbrief? Moet je horen, hè? Dat is weer die scherpe punt. Paulus schrijft aan Messiaanse Joden, aan kinderen van God, aan fijne geestelijke mensen, aan christenen. Hij schrijft, weet je wie die God is? Hij zegt over die God, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. En hij zegt tegen die Messiaanse Joden, en hij zegt tegen ons hier, Maranatha mensen, hij zegt, onze God is een verterend vuur. Dat is niet oud-testamentisch. Nee, dat is de God van de Bijbel. En buiten Christus, ja, is het vreselijk te vallen in zijn handen. Echt. Maar in Christus, en daar ga ik naar eindigen. In die lieve zaligmaker, in dat Lam van God. Is het zo heerlijk dat je mag weten, hij kent mij. En hij doorgrondt mij en hij legt zijn hand op mij. En daarom wil ik u wijzen op de Heer Jezus. Heel graag. En nou met al mijn zonden en met al mijn verdriet. En met al mijn huichelachtigheid. En ook die kiemen, hè, die kankercelletjes van binnen, geestelijk gesproken. Met die kiemen. Dat ik nou ook met mijn heimelijke zonden, met mijn verborgen dingen. Waar ik nog niet los van ben, of niet af van ben. Dat ik nou met die heimelijke zonden, dat ik daarmee naar God mag gaan. Diezelfde God. Dat ik dat aan hem mag zeggen. En dat ik ze mag leggen. In het geloof op het Lam van God, op de Heer Jezus. En de Heer Jezus is het Lam dat naar het altaar is gegaan op Golgotha. En hij werd ook gekeurd door de priesters. En hij werd gekeurd door de Pilatus. En hij werd gekeurd door Annas en door Caiaphas. En door Herodes. En zeiden allemaal, ik vind geen schuld in die man. Gave, volkomen perfecte Lam. Volkomen zonder gebrek. Bij de Heer Jezus hebben ze zijn wol er ook afgeschoren. Met het scheermes van een zweep. En van een rietstok en een speer en een hamer en een spijker. En letterlijk zijn kleding naakt aan het kruis. Alle dingen zijn naakt. En ook geopend. Ook geopend. Daar ging een zwaard. Een zwaard. Het zwaard van Gods recht. Dat zwaard dat ging door zijn ziel. En dat Lam, dat mag u worden verkondigd. En dat moet worden verkondigd. Die heerlijke boodschap, dat ik voor Gods majesteit en voor zijn heerlijkheid, voor zijn rechtvaardigheid en voor zijn heiligheid kan bestaan. Door de Heer Jezus. Dat ik voor zijn alwetendheid niet hoef te sidderen. Omdat er een Lam heeft gebloed. Omdat er een Lam is geslacht. Volkomen gaaf. En als God nu mij aanziet in Christus, dan ziet hij mij net zo blank en rein als zijn zoon. In die Christus is Gods alwetendheid heel anders voor mij. Dan is het geen verschrikking meer, maar dan wordt het zo'n vertroosting. Dan kijk ik niet meer naar zijn toorn, maar dan mag ik blikken in zijn liefde. Dan klinkt het niet meer als een bedreiging. Maar in het Lam van God klinkt het als een belofte. Daar is geen schepsel onzichtbaar voor hem. En ik bid in de voorbereidingsweek, schep mij een rein hart, Heere. Maak mij rein voor u. Ja. Was mij geheel door uw bloed. En vul me dan met uw geest. En zend me dan om een getuige van u te mogen zijn. Gelukkig is hij die onder de werking van het woord in zijn hart diep mag gevoelen dat hij te doen heeft met hem voor wie geen schepsel onzichtbaar is. Amen. We gaan zingen Psalm 45 vers 2. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Psalm 45 vers 2. willen eindigen met een dankgebed. Heren, heren in de hemel, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. Met diep ontzag, heren. Overweldigd door uw goedheid, maar ook door uw gestrengheid. Alle twee. Heren, wij belijden u dat onze beelden van u zo gauw afwijken van uw goddelijk woord. Leer onszelf, heren, wie u bent. Maak uzelf bekend, steeds duidelijker aan ons hart. Geef dat we ons in u mogen verheugen, maar met beving, alle twee. Dat we van harte mogen zeggen, onze lieve Vader, maar wel die in de hemelen zijt. Er is wel afstand en nabijheid, alle twee. Geef ons, Heere, vrolijkheid, maar ook diep ontzag. Leer ons, Heer, dat elke dag. En geef ons vooral, o God, dat we overwonnen mogen worden. Door uw zwaard. Dat wond, maar dat ook heelt. Ingewonnen door uw liefde. Heere, als u neervelt, dan doodt u het eigen ik. Opdat we vernieuwd mogen worden en herboren mogen opstaan in Christus. Dat oude ik gaat dood, maar het nieuwe komt tot leven. Heren, zo gaan we de voorbereidingsweek in. Beproef vrij van omhoog, mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open ligt. Toets mijn gangen, heren, en mogen wij u wel behagelijk worden. Schenk daartoe die mooimakende genade van uw heilige geest. En het is onze wens, Heer, en onze gebed, om te mogen zijn wat u van ons wil maken. Hoor ons zo, o God, en vervul ons met uzelf, in Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 139, vers 2. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. 139, vers 2. Dank nu de zegen van de Heere, ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Gaat u nog even zitten en dan zal broeder Theo Visser ons gisteren nog iets aan vertellen.
Een nieuwe missionaire gemeenschap. Een nieuwe kerkplanting vanuit de Maranatha-kerk. Waarom zouden we dat eigenlijk doen? Een heel aantal van jullie heeft gisteren al gehoord wat de bedoeling is. Maar misschien nog even kort. En dan denk ik terug aan die Iraniër die een jaar of 10 geleden met mij meeging naar een kerk zoals de Maranatha-kerk. En na een half jaar kwam hij bij me en hij zei: Theo, je moet me iets uitleggen. Ik heb inmiddels van jullie als christenen begrepen dat je de wereld ziet als een slagveld waar mensen liggen te bloeden. Waar ze redding nodig hebben. En jullie geloven als christenen dat je het medicijn hebt waardoor deze mensen genezen kunnen worden. Maar er is één ding dat ik niet begrijp. Als ik kijk naar jullie kerk, dan lijkt het wel een academisch ziekenhuis. Daar wordt het medicijn toegediend, maar vooral voor jullie eigen mensen. Maar wat ik niet begrijp, zegt hij, is waarom zie ik geen ambulances die af en aanrijden naar het slagveld? Waarom zie ik geen veldhospitalen die midden tussen die bloedende, gewonde, stervende mensen zijn plek inneemt? Omdat dat medicijn van het evangelie, van het goede nieuws, toe te dienen aan al die mensen. Leg het me eens uit, zei hij tegen me. En ik kon het niet uitleggen. Het beeld heeft zich tot op de dag van vandaag in mijn hart vastgezet. Want we hebben ze nodig, die academische ziekenhuizen. En we zijn dankbaar en blij met een kerk als de Maranatha-kerk, waar zoveel goeds gebeurt. En waar veel mensen zijn in wie de Heere werkt. Ik denk ook aan de manier waarop de Heidelbergse catechismus in zondag 48 de vraag beantwoordt wat eigenlijk het gebed uw koninkrijk komen betekent. Dit: bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle geweld dat zich tegen u verheft. Evenals alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen. Waarin gij alles zult zijn en in allen. En ik denk dat dat een misschien nog belangrijkere en mooiere reden is om het evangelie uit te dragen. Niet alleen dat al die stervende mensen het nodig hebben, maar Gods eer is ermee gemoeid. Totdat hij zal zijn alles en in allen. We willen de komende tijd heel graag hier in de wijken Bloemhof en Hillesluis om de kerk heen al die mensen op het slagveld bereiken. Wat denkt u? Zo'n 3000 Surinamers. Ongeveer 1160 Antillianen. 550 Kaverdianen. Bijna 7000 Turken. Het is ongelooflijk. 2800 Marokkanen. Nog een paar duizend Nederlanders. En bijna 6000 Nederlanders hebben we hier ook nog. Het is geen kwart, het is geen 25% in de directe omgeving om deze kerk heen. Lieve mensen, wij willen toch graag dat het zwaard van het heilig woord van God, dat het ook hen raakt. Verwondend. En vooral ook helend. De komende tijd, de komende weken gaan we elke dinsdagavond hier bij elkaar komen. En we beginnen komende dinsdag om 8:00. U bent van harte welkom als u meer wilt weten. En opnieuw, net als gisteren, hebben we een lijst bij ons waarop mensen die zelf het zwaard van het woord van God in zijn verwondende en helende kracht kennen, inderdaad hun naam op mogen zetten. Om, hoe moeilijk je dat ook vindt, op de een of andere manier samen te gaan zoeken hoe het zwaard van het woord uit te scheden mag in Bloemhof en Hillesluis. En straks, dan wacht ik op jullie hierachter en dan kun je je naam erop zetten als je overweegt mogelijk mee te gaan doen. En een speciaal verzoek, er mogen ook nog wel iets oudere mensen bij, want tot nu toe zijn het vooral de jongere mensen die hun naam erop hebben gezet. En op die manier willen we het komende jaar verder gaan. Ik kan daar natuurlijk nu in dit korte bestek niet veel van vertellen. Maar wel dit. We dromen ervan dat er twee sporen ontstaan. Een academisch ziekenhuis van de Maranatha-kerk, waar doorgebouwd zal worden op de manier waarop dat nu gebeurt, met daarnaast een nieuw spoor van een veldhospitaal, van een nieuwe missionaire gemeenschapsvorm. Zodat de naam van de Heere verheerlijkt gaat worden uit de monden van al die Turken en Marokkanen en Antillianen en Surinamers. En in de hoop en de droom dat de komende jaren er tientallen, we bidden om honderden, mensen zullen komen die nu van Christus vervreemd zijn en zijn naam zullen kennen. En in dat verlangen willen we hier samen met jullie aan beginnen.